Welkom bij Straatwijs. En de grote vraag is vandaag, waar ben ik nu toch weer in Den Haag?
Je hebt er straten, pleinen, wegen, maar ook raden, gaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de Oranje Vorsten.
Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, en dan moet ik bijna janken.
Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist de stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Mijn naam is Marcel Verrek. Ja, hij praat al een beetje erdoorheen. Dat is natuurlijk toch, ja, dat krijg je als hij de eerste burger van het land is. Ik ben hier in gesprek met onze minister-president. Ja. Dat is hij nog wel een tijdje, schat ik zo.
Ik denk het ook.
Ja, en Mark Rutte. En we gaan het hebben over zijn werkplek, namelijk het torentje en het Binnenhof. En onze historicus Theo Bolleman is verhinderd. Maar die heeft zijn historische bijdrage ingesproken. Dus we krijgen hem zeker nog te horen. Maar voordat ik jou dadelijk op de plank ga leggen. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja. Niet denk, wat gaat die vlerk nu allemaal zeggen. Maar wij zijn een beetje van dezelfde generatie. Absoluut. En we komen elkaar wel eens een keer, dat is in ons dorp, kom je elkaar ook wel eens tegen enzovoort. Maar desalniettemin zal ik toch proberen hem zoveel mogelijk aan de tand te blijven voelen. Niet waar, hè? Dat hebben we ook afgesproken. Vindt hij ook leuk. Maar voordat dat gaat gebeuren, ga ik eerst eens even vertellen wat mijn ervaringen en observaties zijn van dit torentje en van het Binnenhof in zijn algemeenheid. Het Binnenhof, de plek der Haagse plekken. En dan het torentje, symbolisch voor land en stad. Het alomtegenwoordige water voor de deur, oude meesters in het Mauritshuis. Kunstige grondvest op onze koloniale rijkdom aan de ene kant. En de stapeling van eeuwen democratie in een aanbalgaan van zalen, wandelgangen aan de andere kant. Wat wil je nog meer? Het torentje onderscheidend, maar ook bescheiden, zoals wij onze leiders graag zien of zagen. Dat zal de toekomst leren. Hoe ligt het Binnenhof er nu bij? Is de desolate stenenhoop een weerspiegeling van de stand van het land? Of is dit de pijnlijke investering die je moet maken om een betere toekomst veilig te stellen? Wat vertelt dit monument ons? Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan onze minister-president Mark Rutte, zo ongeveer de langzittende politieke bewoner van het Binnenhof en resident van het torentje? Beantwoorden kan hij sowieso heel goed. Dat hebben we hem jaren horen doen in allerhande variaties van helderheid. Uiteraard telkens gedicteerd door het landsbelang en misschien ook wel door het belang van de coalitie, de partijen, en misschien ook wel een beetje van hemzelf af en toe. Een man van de geschiedenis, hij studeerde het. Afgestudeerd ook en gaat zelf de betreffende boekjes halen als, nou, geen wereldkampioen premier, maar in ieder geval Nederlands kampioen premier voorlopig. Een man die zich laaft aan deze omgeving, maar je vraagt je toch af of hij tussen de telefoongesprekken met de grootte der aarde, het geluidloos corrigeren van ambitieuze partijgenoten en het ontvangen van straatwijs, om maar even de belangrijkste dingen te noemen, niet af en toe met enige weemoed over de hofvijver staart. Dat uitzicht zal hem worden ontnomen. Al kan dat, zoals gezegd, gezien de verkiezingsuitslag nog wel even duren. Wat wordt zijn nieuwe uitzicht? De toekomst is ongewis. Althans voor ons, onwetende. Maar wellicht dat hij via een zuidelijk uitstapje in de Nederlanden toch weer, als die oude ooievaar zal neerstrijken op de Vervenberg en omstreken. Misschien wel aan het Spui, waar zijn bezwerende en verbindende kwaliteiten zeer van pas zouden komen. Eerst maar eens even reflecteren op dat torentje. Het land, de aarde en onze prachtige stad Den Haag met deze man die zo wonderlijk makkelijk kan pendelen tussen wereldleiders en het Haagse straatleven. Wij hopen in dit bescheiden rendezvous een beroep te kunnen doen op zijn visie en zijn ijzeren geheugen. Dat mag wel, hè, Mark?
Dat is toch? Helemaal.
Ja, dat is wel.
Prachtig.
Je herkent jezelf er wel
totaal
in, hè? Ja, dan is het goed. Ja, nee, kijk, wij beginnen altijd de vraag ter vraag te stellen. Dat is een beetje een chauvinistische vraag. Maar je weet, in Den Haag heb je natuurlijk heel veel verschillende werelden. Je hebt heel veel verschillende wijken. Heel veel verschillende mensen. Maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ofwel ze zijn Hagenaar, of ze zijn Hagenees. Nou, normaal gesproken heb ik hier Theo Bolleman bij me. Ja. Die dan gaat uitleggen dat als je een Hagenaar bent, dat je dan van het zand bent. En als je een Hagenees bent, dat van het veen. Maar dat is de oude definitie. Wat wij hanteren is, ben je hier geboren? Ben je een Hagenees? Mag je hier wonen? Ben je een Hagenaar?
Nou, net zoals jouw zoon, ben ik in Bronnevo
geboren. In Bronnevo, ja.
Dus ik ben echt Hagenees.
En Benoordenhout is jouw gebied?
Ja, mijn ouders, ik ben opgegroeid in Duttendelt, dat wijkje bij de gevangenis.
Oh ja, ja. Dat was al een beetje... voor de zekerheid, vlak bij de gevangenis. Die wordt politicus. Ja.
Er werd nog wel eens een boef in de straat opgepakt. Die was ontsnapt. Het gebeurde nog wel eens in de jaren 70. Ja. Dat is een reden weer politie uit de buurt. Nee,
en we hebben een gijzeling gehad daar. Hè?
Ja, ook ja, precies.
Want daar zat mijn opa bijna. Die zat in dat koor.
Serieus?
Ja, maar die ging altijd, maar net die ene keer niet. Dus er was eigenlijk bij ons een mengeling van opluchting en ook teleurstelling.
Ja.
Dat was hij stond wel op de voorkant van de Telegraaf, want ze hadden een foto van het hele koor.
Maar had hij natuurlijk een spannend verhaal gehad.
Maar dat is dat Duttendelt, dat is natuurlijk bij Klein Zwitserland en bij de duinen en zo.
Ja, dus je zit eigenlijk tussen het zijn zo'n keurig buurtje. Het is gebouwd eind jaren 50. Eigenlijk in dezelfde tijd dat Sukarno de Nederlanders in Indonesië uitzette. Dus mijn ouders kwamen ook terug en waren de eerste bewoners op de Jacob Hulderweg. En ik ben van de 7 kinderen de enige die niet in Indië is geboren of Indonesië. En maar echt een hagedaatje. Zo word ik daar ook genoemd.
Want je onderscheid je natuurlijk.
Enige Haagse jongetje.
Ja. Nou, en met trots denk ik ook.
Ik ben nooit uit de stad weg geweest.
Nee, ook niet. Echt niet. Ook tijdelijk.
Nee, ik vind
nachtje af en toe misschien.
Ja, natuurlijk. Zeker. Nee, ik studeerde woon ik op Kamers in Scheveningen in de Arnhemse straat.
Waar studeerde je eigenlijk? In Leiden?
Leiden.
En je had geen zin om daar te gaan wonen? Of?
Nee, maar ik was er wel heel veel. Of bleef daar slapen bij vrienden. Maar, het was wel heel erg een monocultuur als je daar dan ook gaat wonen, dacht ik. Ja, dus ik vond het wel lekker om in Scheveningen op kamers te wonen.
Nou ja, ik had wel iets vergelijkbaars. Want ik kwam uit het Staatskwartier. En ik dacht, ik ga naar Amsterdam. Want dan anders in Leiden, dan heb je grote kans dat je uit de stad niet wegkwam. Maar sommige mensen vinden dat dan weer wel leuk natuurlijk.
Ja, maar ik vind het echt de prettigste stad van de wereld. Er zijn maar heel weinig steden die zo groot zijn en ook aan zee liggen.
Ja, dat zeker zo.
Barcelona pas de eerstvolgende is. Als je naar het zuiden gaat.
Ja, ik zou Katwijk. Maar dat,
we hebben ze wat kleiner.
Ja, moet je natuurlijk diplomatiek
uitdrukken. Ik ben zo groot, meer dan 1,5 miljoen inwoners en aan zee. Dat is heel uitzonderlijk.
Ja, dat is grappig, want ik heb een dilemmaatje voor je bedacht.
Ah.
En dat gaat als volgt. Let op de tune.
Dilemmaatje.
Ben jij zelf of is dat
Ja, dat ben ik zelf. Nee, je kan toch ook Haags, neem ik aan?
Ja, maar
plat Haags.
Dilemmaatje.
Dilemmaatje.
Ik hoorde erbij.
Ja, tje. Dilemmaatje.
Ik hoorde er René Pom in vinden.
Goed. Is inspiratie.
Nog steeds.
Een inspiratiebom is dat natuurlijk.
Dagburgemeester Oosterdienst.
Ja, we kennen hem. Maar goed, het dilemma was. Dat was een beetje flauw, dacht ik eerst. Ga ik zeggen Den Haag of Brussel? Gaat hij toch zeggen Den Haag? Ja, natuurlijk. Ja, precies. Maar daarom heb ik het even iets gemener gemaakt. Den Haag of Amsterdam?
Den Haag.
Ja, toch wel?
Absoluut.
Geen problemen om de Amsterdammers tegen de schenen te schoppen?
Nee. Ik vind Amsterdam een fantastische stad en ik ben er graag. Alleen ik ben ook wel blij dat ik terug ben.
En waarom eigenlijk?
Omdat het me iets te druk is.
Ja?
Ja, en zeker die binnenstad, die is fantastisch mooi. De grachtengordel, alles.
Ja.
En heel veel andere wijken. Maar het is er zo waanzinnig druk. Dat komt volgens mij. Amsterdam heeft bijna 1 miljoen inwoners. Maar ze doen mee in die strijd met steden als Berlijn, Londen, Parijs, die 3, 4, 5 miljoen inwoners hebben. Dus mensen denken dat het een grote stad is.
Het grote verschil tussen Den Haag en Amsterdam is, dat was al de eerste keer dat ik daar binnenkwam, is dat er overal 2, 3 verdiepingen op zitten.
Ja.
He, dus in Den Haag heb je dat rustige 2... Nou, nu worden er natuurlijk overal dingen bovenop gebouwd.
Dus precies, maar je hebt van die trappen ook, die gaan dan langs een paar etages... Ja. Om zo'n
grachtenpand.
Ja.
Je bent dood als je boven bent. Vandaar dat ze die takels hebben hangen daar
precies,
natuurlijk.
Ja.
Maar fijn, je woonde in Duttendelt. Maar je ging wel naar het Maarland, begreep ik, hè?
Ik woon in Duttendelt. Ik ben op school geweest op de nutschool. Eerst een nulklasje. Ik was moeilijk opvoedbaar. Dus ik ben met 5 naar een soort...
Een nulde klasje, dat was als je een jaartje oversloeg.
Ja, nee, dit was. Ik was ontzettend lastig. Dus mijn ouders toen zei die.
Hoe kwam dat eigenlijk?
Weet ik niet. Dus ik zat thuis.
Het later ook nooit begrepen waarom dat zo was.
Nee, nooit. Nee, ik vond mezelf heel leuk. Maar
was het omdat je het overactief brein had?
Dat denk ik. Ik denk dat jullie daar een pilletje voor zou krijgen. Maar...
of je wordt minister-president.
Ja, moet er wel mee.
Maar dat is een therapie die je niet aan iedereen kan aanbieden.
Nee,
geloof ik.
Dit is ook maar heel
Hoewel tegenwoordig. Kan alles.
Mensen natuurlijk kunnen ook terecht in de therapie.
Ja, en dat zijn niet altijd. Maar goed.
Ik was 5 en toen ben ik op de Statenlaan, jou dus bekend die buurt.
Zeker.
Bij juffrouw Berlijn op zo'n nulklasje geweest met 3 andere kinderen die niet wilden deugen. En En dan ga je vandaar naar de tweede klaslagere school. Ja. Het was eerst nuttig.
Vrienden van mij hebben dat ook gedaan.
Ja?
Ja, en die heb ik later Royaal ingehaald. Het is er allemaal blijven zitten op een gegeven moment. Dus,
ja, dat, ik heb dat niet gehad, maar ik ben uiteindelijk wel daardoor met 17 al gaan studeren.
Maar een van die vrienden, die was, die moest, die had, die kon het wel, maar die lieten ze nog één dag, één jaar op de lagere school zitten, omdat ze hem te kinderlijk vonden.
Ja, ja, ja. Ja. Dat had je, ja, ik was in februari jarig, dus ik had niet een rare verjaardag of zo. Maar ik ben toen dus nulklasje en daarna één jaartje naar Nutschool Zorgvliet. Bij het Katshuis. Nog steeds zit dat school.
Ja, ik zat op de Duinartschool, dus dat zit daar. Dat zijn eigenlijk twee scholen van de. Ja,
ja en toen naar Wolters. En inderdaad, middelbare school, de school van Boven. Hè, dat was de rector van het Maarland Lyceum met afdeling HAVO. Tevens was hij senator voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Oké.
En als je me nooit houdt wonen, dan ging je dus naar de school van Boven. Het Maarland Lyceum.
Ja, ja, ja. Want ik moest van Theo vragen. Theo Bolleman, die ook oud-leerling is. Maar dan wat eerder. Ik zat overigens op het VCL.
Ja.
Ik heb heel vaak gevechten uitgevoerd.
Dus
culturele intellectualen.
Zeker.
Wij altijd gestreden. Het was vaak met Maarland. En wij wonnen meestal in die tijd.
Ja, VCL won altijd. Ja, ja, ja. Dat is uiterst irritant.
Ja, ja.
En dan heb jij dan de koning nog meegemaakt waarschijnlijk, of niet?
Nou, net niet. Want ze hebben ze pas op die school durven zetten toen ik er net een jaar af was. Ja.
Ze hebben dat echt helemaal uitgevoerd. Ja, nou, is die Marcel echt weg?
Ja, is hij echt weg? Ja,
en dan kan de koning nu naar binnen.
Nou, het mooie is, hij is eerst op het Baarns Lyceum gezeten.
Ja.
Maar omdat ik op een gegeven moment een vriendin had in Baren, heb ik op dat Baarns Lyceum mijn stage gedaan als didacticus, zal ik maar zeggen. Als Neerlandicus. Dus ik ken allebei de scholen. Het zijn ook een beetje verwante scholen natuurlijk. Maar ik moest van Theo vragen over het Baarland. Welke leraar heeft jou geïnspireerd daar?
Oh, heel veel. Van Boven zelf.
Ja?
Je had een leraar geschiedenis Gelderblom. Die was ontzettend goed. Kannegieter was ook voor geschiedenis. Dat waren echt hele goede leraar geschiedenis. Dat was uiteindelijk voor mij wel. Maar ook een juf op de lagere school.
Maar was jij ervan bewust
dat geschiedenis zo mooi
was? Ja, ja. Was jij ervan bewust dat je eigenlijk. Je hield van geschiedenis, blijkbaar. Ja. Maar dat je in feite ook in de geschiedenis woonde in deze stad?
Ja, dat kom je snel achter. Want mijn ouders vonden deze stad ook leuk. Dus ik ben als klein jongetje. Ja, dan ga je één keer per jaar wel braaf naar het Mauritshuis. En op een gegeven moment was het Mauritshuis dicht. En toen hing alles in het Johan de Withuis.
Ja.
Dan heb je natuurlijk die hele mooie tekeningen van die Fabels van La Fontaine. Dus als klein mannetje vond ik dat prachtig. En vooral die ijspretjes die hier hangen. Dat vond ik zo mooi, weet je wel. En die poepende vrouw.
Maar ook, de sporen van de Tweede Wereldoorlog.
Ook.
Ja, jouw familie heeft dat natuurlijk ook.
Helemaal. Mijn moeder heeft die de hongerwinter meegemaakt. Ja, ja, dus die liet dan zien waar de gaarkeukens waren en zo. En,
nou ja, kijk, de wijk waar wij elkaar wel eens tegenkomen, de Boombuurt,
ja.
Die is verminkt geraakt. Hè, door dat je kan precies zien waar het
Je ziet uit. Precies waar het stopt. Ja. En dat is natuurlijk de tankgracht. Waar nu het ziekenhuis in staat. Inmiddels ook niet meer, maar.
Ja, er staat nog iets waar je je boosterprik kan halen.
Ja, ik heb er mijn boosterprik in.
Ja, ik
gehaald.
Ook.
Ja,
oude man hier.
Ja, ja, ja.
We kijken
niet de laatste.
We kijken even naar de voorlichting.
Nee, sorry, niet de laatste, want ik ben nog geen 60. Jij toch ook niet?
Ja, wel.
Jij bent 60?
Ja, ik word volgende week. Binnenkort word ik 63.
Ah, dus, joh, dan ben jij. Okay, dan ben jij
als dit wordt uitgezonden, de dag daarna. Dus mensen die mij willen feliciteren, heel graag.
Maar het is een heerlijke stad. En dat Duttendel was natuurlijk een beetje een truttig wijkje. Maar we hadden een Duitse herder. En ik weet dat geweldig uitlaten, want het is natuurlijk nog deels duingebied.
Omdat niemand anders in de buurt durft te komen. Dus dan kon je gewoon.
Nee, het was zo.
Ja, je hebt natuurlijk. Ik ken de tapijt weg, hè? Daar heb je de kool, de tapijt heb je daar zo.
Ja, en het eerste. En de Violenweg staat nog een. Eerste huis is nog van Berlage.
Ja.
We zijn later de ambtswoning van de Russische ambassadeur geworden.
Ja, zo zie je.
Volgens mij zijn die er weer uit, maar het is echt. Het is zo'n leuk werkje.
Ja, wij hadden ook een jongen op school die daar ook woonde, op de Violenweg, geloof ik. En dan gingen we daar een spookverhalen vertellen. Maar het was een soort van spookhuis.
Het is eigenlijk Villa Skakelbond. Ja, met van die rommelzolders, hè, waar een spannende verhalen had. Ik woon natuurlijk in zo'n jaren 50 huis, maar het was ruim. En ja, fantastisch.
Maar had jij ook zeg maar nog Indische reliquieën? Want op de fret waar ik woonde, daar. De buren, die kwamen ook uit Indië, die hadden echt toch.
Nee, luister er vol mee.
Ja, ja.
Mijn ouders hadden zoveel meegenomen aan de kleine dingetjes en het taalgebruik, half Maleis spreken. En mijn moeder maakte iedere zaterdag.
Ietsje bokken?
Ja, precies.
Ja, 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 ja.
En iedere zaterdag nasi goreng maken. Ja. En als je medicijnen ging halen, was dat obat. En als de paar jongens worden opgezet. Allemaal woorden die volstrekt normaal waren.
Ja, en dat is ook wel een beetje in je huidige leven beklijft dat nog wel, toch?
Dat soort woorden.
Horen we wel eens dat je wel eens naar Soeboer gaat. En dat
en ik heb Macron meegenomen naar Pontiac.
Ja, ja, ja.
Hier. En dat was ook wel even wennen voor iedereen. Maar hij vond het superleuk.
Ja.
Ik weet niet of zijn team er meteen aan kon wennen, maar hij heeft genoten.
Ja, die worden dan heel erg zenuwachtig. Hè? Maar,
ja, het is natuurlijk niet een twee sterren Michelin niveau in Frankrijk, maar het is ontzettend gezellig.
En ja.
Die Fransen hebben natuurlijk ook die link weer met, niet Nederlands-Indië, maar dan met het...
Indochina.
Indochina.
Ja, ja, zeker.
Dus die kennen op zich wel die keuken, ook met scherpe gerechten.
Ja. Nou, de Fransen kennen sowieso een hoop gerechten.
Ja.
Kunnen we wel stellen.
Klopt.
Zullen wij eens even naar Theo gaan luisteren?
Ja,
want
zeker.
Die heeft zich over... want uiteindelijk ben je dan hier terechtgekomen om een lang verhaal kort te maken.
Ja, ik woon hier niet, hè. Maar,
nee, maar dat lijkt er af en toe misschien nog wel op. Hè? Is het wel trouwens zo dat je nu... je kan hier nog wel een tijdje zitten natuurlijk. We zullen het niet meteen over de actuele politiek hebben. Maar dat je vol weemoed zo naar buiten kijkt. Van,
ja,
wat
je
net
zei, voorbij. Ik vind het uitzicht uniek.
Ja, maar ook dat je dat straks ook niet meer kan.
Nee, maar goed, dan kan je natuurlijk vanaf de andere kant kunnen we naar het torentje kijken.
Daar zat ik.
Gewoon komen op de
daar
Vijverberg.
Zat ik dan.
Ja, dus dat kan gewoon.
Gaan huilen op de Vijverberg.
Ja, ik ben er niet meer. Ja, nou is het wel zo dat mijn opvolger hier ook niet zit, want we moeten hier uit.
Ja, dat is natuurlijk zo.
De verbouwing. En we gaan wat vertraagd, omdat we aanvankelijk naar de tuin van het Catshuis zouden gaan, in noodgebouw.
Oh ja.
Maar daar maakte de buurt bezwaar tegen.
Ja.
En toen heeft de gemeenteraad gezegd maar niet. En daardoor kwamen we eigenlijk te laat op een alternatief. Dat wordt het ministerie van Economische Zaken.
Okay.
Maar dat is pas tegen de zomer af. Dus ik hoop eigenlijk dat ik niet meer hoef te verhuizen.
Nee.
Maar ja,
nee,
als het te lang duurt, moet ik ook nog weg.
Ja, nou, het zal nog wel even duren, toch?
Ja, het gaat niet supersnel nu, geloof ik.
Kijk, dat van het Catshuis snap ik wel. Ik ging vroeger ook altijd spelen in Park Zorgvliet.
Ja.
Dus dan vind je dat toch een beetje een aantasting, zo dat Catshuis. Van die containerwoningen daarnaast. Hè?
Ja, maar het was voor 5 jaar geweest.
Ja, ja.
En het waren een van die bordertjes die ook maar eigenlijk recent zijn aangelegd.
Ja.
Maar die kwamen net boven de zichtlijn van de struiken en de bomen.
Ja.
En er waren dus een paar gepensioneerde advocaten in de buurt die zeiden, dat kon natuurlijk niet. Dus toen,
die hele buurt zit vol met hoogopgeleide, lastige mensen.
Ja, die gingen meteen. Op een gegeven moment hadden wij de buurtvereniging uitgenodigd daar, om daar een beetje draagvlak voor te krijgen. En toen zei een van die voorzitters, er is nog een buurtvereniging. Ik zeg, daar gaan we die ook uitnodigen. We waren net te laat.
Maar die hadden natuurlijk ruzie met elkaar.
Ja.
Splitsingen. We gaan even naar Theo luisteren. En we hebben afgesproken dat als hij iets zegt wat niet klopt, dat we dat na afloop
pas? Ja, ik mag hem niet onderbreken.
Nee, oké. Okay, Theo, ga je gang.
Ja, het torentje. Dat is natuurlijk een prachtig plekje op het Binnenhof. Het is sinds 1982 pas de werkkamer van de minister-president. Lubbers, die begon daarmee. En als je naar de geschiedenis gaat kijken, dan is het toch wel leuk om te weten dat het in 3 eeuwen is opgebouwd. De eerste vermelding is in 1354. Toen was het waarschijnlijk wel het zomerprieel. Eventueel voor Dolle Willem, een van de graven die een beetje gek is geworden.
Werd hij gek van het kamertje? Of?
Nou, ik weet niet. Ik heb geen flauw benul, maar we hebben
sterk geleden
dat hij toch wel geestelijk behoorlijk gehandicapt
was. Ja, nee, maar ik bedoel dat ook op mogelijke mensen die daar nu zitten ook een zeker invloed heeft. Het zou kunnen.
Het virus waait nog steeds rond. Ja. Maar goed, toen was het dus een zomerpriel met een ophaalbruggetje naar de tuin. En die tuin die lag op de plek waar nu het Mauritshuis staat. En dan wordt het ruim een eeuw later wordt er een etage opgebouwd. En die torenspits die komt er pas op 1547. Dus dat is dan uiteindelijk de voltooiing van het torentje. Wat daarvoor gebruikt is als werkkamer van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Thorbecke ging erin zitten werken. Dus het is toch wel een historisch heel belangrijke plek voor Nederland. En dan vind ik het toch nog heel even wel aardig om te melden dat nadat dus die eerste etage erop gebouwd werd. Laat ik het nou anders zeggen. Nadat het zomerprieeltje gebouwd werd, kwam er een hele belangrijke graaf Albrecht van Beieren. En waarom van Beieren?
Wie kent hem niet?
Ja, nou, dat was natuurlijk de Van Beieren staat hier een hele lange tijd. Dat kwam omdat zijn moeder was Margaretha van Henegouwen. En die had natuurlijk in bezit die laag-Nederlandse gewesten, Vlaanderen en een stuk van Holland. En die trouwde met de Duitse keizer. En de zoon van die Duitse keizer, raad eens waar die is geboren, in Bayern München.
Bayern München?
Ja, toevallig precies op de plek waar het stadion nu staat.
Oké, okay. Ja, dat is wat. Ja.
Dit verzin ik, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Maar het zou kunnen.
Maar en die, omdat zijn broer, dus die werd een beetje gek. En toen werd hem gevraagd om te verhuizen naar de Nederlanderen. En werd hij dus...
Zo ging dat vroeger zelfs, mensen niet helemaal goed bij hun hoofd waren.
Dan kwam er een andere familie langs.
Dat ze dan naar Nederland gingen?
Ja. Maar deze graaf Albrecht, die wil ik toch apart vermelden. Want dat is een enorme sportman. In 1388 liet hij een afdakje aanbrengen in de ridderzaal. Ten einde het kaatsspel te beoefenen. Dus vanaf dit moment weten wij. De ridderzaal is de eerste indoor sportgelegenheid
van Nederland. Sporthal van Nederland.
Eerste sporthal. Ja. Dat is toch wel een mooie geste. En ook veel vermeldingen van Albrecht van Beieren. Die voor grote weddenschappen in Haarlem en in Utrecht allerlei balwedstrijden speelt.
Bemoeide hij zich ook nog met het landsbestuur? Of,
Ja, dat was een kwestie van iemand op pad sturen om penningen te innen. Dus dat was niet zo vreselijk ingewikkeld voor Albrecht. Alhoewel, nee, Albrecht die ging in heel Europa rondreizen. Je moest als ridder moest je natuurlijk je bewijzen. Je moest in een oorlog ook letterlijk je sporen verdienen. En hij werd toch wel een befaamde figuur in Noord-Europa. En zeer geëerd. En zijn dochters trouwden ook met buitengewoon belangrijke koningen. Dus wat dat betreft, hij was geen graaf overigens. Hij was hertog. Dus dat is toch wel weer een graadje. Beter.
Maar hij was dus een reiziger door Europa om ook de belangen van ons land te dienen.
Nou, zo kan
ik snap
je
dat ik geforceerd hadden naar een paar bepaalde parallellen.
Ja, nee, schrap die parallellen in vredesnaam door, ja. Want ons land bestond helemaal niet. Laat ik wel wezen.
Ja, nu wel.
We waren een stuk moerasgrond dat door huwelijken veranderde van eigenaar. Ja, zo simpel ging het.
Maar wel met een torentje.
Juist.
En een binnenhof.
En dat binnenhof dat is dan begonnen waarschijnlijk zo in 1229. Toen Floris de Vierde van Dirk van Wassenaar het land kocht. En daar waarschijnlijk achter de ridderzaal ligt de rolzaal en zo. Dat gebouw voor het eerst heeft neergezet. En zo is het op het Binnenhof. Is eigenlijk, het heet niet het Binnenhof, het is het Hof van Holland. Zo moet je het officieel noemen.
Oké. Okay. Ja. En de rest is geschiedenis.
Juist.
Dankjewel Theo. Nou, ja, daar wordt hier veel geknikt.
Ja. Ik wist het ook allemaal niet hoor, nee. Al die details. Ik weet wel, maar dat weet Theo preciezer. Er wordt beweerd dat er geen plek in de wereld is waar de regering al zo lang altijd op dezelfde plek heeft gezeten.
Ja.
Dus dat zou hier zijn.
Dus dat is die breuk die er nu eigenlijk is nu?
Ja, maar als je weer terugkomt is dat ononderbroken. Oh, dat, je bent weg voor de verbouwing en we waren in de oorlog.
Maar dat kan nog even duren natuurlijk.
Dat, ja.
Dat zijn de laatste prognoses?
Ja, 4-5 jaar, maar dat wordt natuurlijk altijd dubbelen.
Ja, ja, ja,
kijk naar de grote verbouwing, het Rijksmuseum.
Gaan we dat nog meemaken? Hoop het wel.
Nou, fysiek hoop ik dat we dan nog zijn.
Dat is niet zoals Dolle Willem.
Jonge 70er, dan moet je er toch bij zijn. Ja.
Nee, precies. Nee, ja, goed, hij schildert natuurlijk een heel rijk verleden. En het mooie is natuurlijk dat je in het Binnenhof ook, door al die stukken die er aangebouwd zijn, eigenlijk het verloop van de tijd ziet.
Maar het is ook zo Hollands. Weet je, we hebben dan niet wat in andere landen gebeurt. Er wordt alles een keer neergemaaid en dan zetten ze wat anders neer.
Ja.
Maar hier is het natuurlijk heel Hollands. Nee, dat gebouw is nog een goede staat. We zetten er wat naast.
Ja.
Dus als je op Binnenhof staat vanaf de Ridderzaal, heb je links dat danspaleis van stadhouder Willem de Vijfde, waar later de Tweede Kamer in zat.
Ja.
En die is daar dan in de jaren 80 verhuisd of jaren 90 naar de nieuwe zaal. Maar we kennen allemaal de oudere luisteraars, kennen natuurlijk die oude vergaderzaal nog. Dat
zeker.
Dat gebouw rechts.
Die groene.
Zit dan de Senaat, de Eerste Kamer. Maar dat is in de vergaderzaal van de Staat van Holland. En hier, in dit gebouwtje, zit de vergaderzaal van de Staten-Generaal. Dus het kabinet uit de 17e eeuw.
Ja, want waar wij nu zitten is onder jouw werkkamer.
Ja, het is het Thorbeckenzaaltje onder het toontje. Of onder mijn werkkamer. Het is
toch wel dat Thorbecke hier ook heeft gezeten, hè?
Ja, hierboven dan. Dat, ja.
Nou, even over dat nieuwe gebouw. Men beweert wel dat daar de wandelgangen worden gemist, de nieuwe Tweede Kamer.
Ja.
En dat misschien ook iets heeft gedaan met de state of mind van het parlement.
Kan heel goed zijn, want je moet
elkaar zien. Er is nog wat opwinding de laatste tijd, hè? Wat meer agressie ook. En,
ja, je moet elkaar tegenkomen.
Ja, ja.
En als je elkaar tegenkomt en praat, word je ook milder. Want ik denk eerst, wie is die Marcel? Maar dan kom ik je tegen. Ja, nou, best aardig vent.
Ja, precies.
Wederzijds, maar dan moet ik wel tegenkomen. Ja. Anders ga ik mijn beeld over jou niet aanpassen.
Ja.
In het oude Kamergebouw, omdat het zo uitgestrekt ligt, al die oude gebouwen, oude ministerie van Justitie, koloniën, zit allemaal in het oude Tweede Kamergebouw, wat nu gerestaureerd wordt. Ja, je komt elkaar doordat er weinig etages zijn, maar het langgerekt is, kom je elkaar tegen.
Ja, en het loopt rond, hè? Dus uiteindelijk kom je elkaar altijd weer tegen.
Ja,
dus
letterlijk. Nee, het is ook echt zo. Als je uit de vergaderzaal, oude vergaderzaal, kun je door de CDA-burelen, waar toen het CDA en D66 zat, naar het PvdA.
Ja, die zijn naar wat kleiner stukje verhuisd.
Ja, ik denk dat ze nu een hoekje nog
zitten
hebben.
Nu wat andere mensen daar.
Ja,
ja.
Ja, dat is
maar daar heb je het verder.
Een trotse grote partij. Ja. Ooit over de 50 zetels.
Je kan ook zeggen, ze zijn nu in drieën gesplitst.
Ja, als je het optelt, de Boerenpartij, de BBB en de Partij van Omtzigt en het CDA, dan zit je weer richting ver in de 40 zetels volgens mij.
Nee, want ik weet wel dat jij dat fijn vindt als er ook grote middenpartijen zijn.
Ja,
dat
is heel belangrijk.
Ja. Dus hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ja,
ja, dat moeten kiezen doen. Maar ja. Die middenpartijen moeten dan...
Als minister-president heb je daar geen vatbul op.
Nee, en je moet als kiezer, dan moet je als partij je ook wel een iets neerleggen waardoor die kiezer denkt, daar wil ik ook op stemmen. En dat is dus onvoldoende gelukt. Nou, mijn partij heeft nu ook verloren, 10 zetels, maar nog niet heel klein. Maar dan heb je natuurlijk PvdA is wel echt ingezakt, hoewel onder Samson...
Eigenlijk hebben ze wel meer zetels gehaald, hè? De linkse middenpartij.
Ze zijn samen weer 7 zetels groter dan ze... Maar ze waren natuurlijk wel heel klein geworden. Maar onder Samson had de Partij van de Arbeid in zijn eentje in 2012 nog 38 zetels.
Ja, maar toen waren
dus dat kan wel.
Misschien ook wat minder half grote partijtjes.
Ja, en toen hadden wij de VVD de 41. Toen zijn we samen gaan regeren. Nou, ik denk nog steeds dat dat een van de beste kabinetten is uit de recente geschiedenis.
Ja, jullie hadden wel iets met elkaar, toch?
Ja, Samson en ik zeker. We zijn erg op elkaar gesteld. Maar ook die samenwerking tussen PvdA en VVD is vaak goed. Omdat je allebei natuurlijk... Je bent allebei kinderen van de Franse Revolutie.
Ja, het zijn...
En de VVD is een afsplitsing van de PvdA.
Het zijn natuurlijk verschillende stadia inderdaad. Interessant. Heb jij een verklaring voor dat het zo... een beetje naar de rechtse kant is gegaan de laatste tijd.
Het is niet rechts, want als je gaat kijken op geld, economie... hebben we een hele grote linkse meerderheid nu.
Dat zal ook best wel lastig worden om daar een kabinet van te kleien, denk ik.
Voor de VVD ook. Kijk, 80% van alle debatten gaan over geld. En over geld heb je nu een massieve linkse meerderheid.
Ja.
Want PVV, BBB, NSC, het is allemaal in de hoek van de Partij van de Arbeid.
Ja.
Dus inderdaad kijk je naar de culturele onderwerpen, zoals migratie, dat soort dingen. Natuurlijk, daar heb je een rechtse meerderheid, maar... Dat is natuurlijk niet waar de grote debatten over gaan.
Nee, nou, ik vind de debatten gingen wel heel vaak over incidenten, moet ik zeggen. Iets minder over de grote lijn.
Ja, maar er is toch de afgelopen jaren, dat is ook wel een beetje natuurlijk omdat incidenten spannend zijn. En ik ga ook niet van mijn lol naar een Kamerdebat kijken om nog eens 30 amendementen op het wetsvoorstel op de pensioenwet te volgen. Dat is een beetje saai, hoe belangrijk het ook is. Dus je kijkt eerder naar debatten over incidenten, maar er zijn toch hele grote... Ja, toch hele grote stelselwijzigingen ook. Zoals naar pensioenen, gezondheidszorg hebben we ook gehad.
Ja, je denkt ook wel eens van, zo moeilijk is het toch niet, jongens. Eigenlijk willen we, heel veel mensen willen hetzelfde.
Ja.
Maar het is toch een kwestie van veel profileren. En,
jawel, maar dat mag ook, hè? Want je mag,
dat mag wel, maar ik vind het ook wel af en toe erg onfris worden, moet ik zeggen.
Ja, maar je zou eens moeten teruglezen de debatten hier in het Kamergebouw in eind 19e eeuw. Dus dat is 150 jaar
toen was het ook onfris.
Nee, maar het was veel erger.
Ja.
En ze werden uitgescholden.
Maar
wij zijn opgegroeid in een tijd.
We gaan ervan uit dat
70, 80, dat het heel beschaafd ging. Hè. Dick Dom was Kamervoorzitter. Toen Engberda daar zei, de minister liegt tegen Van Ardenne, moest hij het terugnemen. Hij mocht alleen zeggen, het staat op gespannen voet met de waarheid, wat de minister zei.
Ja.
Nou, dat kun je niet meer voorstellen. Maar in die 19e eeuw was het eigenlijk veel meer eigenlijk zoals het nu ongeveer is. Scherp. Ik vind dat niet per se verkeerd, dat het een beetje scherp is. Maar het moet wel zo zijn dat je achter de schermen de persoonlijke verhoudingen goed hebt.
Ja.
En je moet voorkomen dat die scherpte ook, als de camera's uit zijn, mag je het oneens blijven op de inhoud. Maar we moeten als persoon.
Maar dat is ook iets wat jij altijd nagestreeft ook, hè?
Voor mij is dat cruciaal.
Of het nou gewoon een interview is met Straatwijs of de persoonlijke verhoudingen moeten goed zijn ook in het kabinet.
Maar omdat wij zijn een land van minderheden.
Ja.
Niemand heeft hier de meerderheid. Ja. Dus je moet het altijd weer eens worden. En als er morgen iets heel erg zou gebeuren, een ernstige aanslag wat je niet hoopt of iets anders, dan moet je ook niet hebben dat die politieke leiders dan eerst nog voor alles moeten uitpraten. Dan moet je meteen samen staan.
Ja. Ik vond, dat moet ik even zeggen...
Overigens, die inhoudsverschillen zijn wel echt, hè? Dus dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Die zeggen, is het dan een spelletje dat jullie achter de schermen weer een biertje drinken? Nee, die inhoudelijke verschillen van mening zijn er ook nog achter de schermen. Maar het probleem zit zelden, maar zo bij die andere partijen. Het probleem voor al die partijen zit in de eigen partij. Daar heb je de ingewikkelde discussie.
Zoals je ook wel eens ziet dat een oorlog wordt begonnen vanwege binnenlandse... situaties.
Ja, maar
we kunnen daar de voorbeelden zo bij bedenken.
Bij zo'n formatie bijvoorbeeld heb je de meeste discussie nog met je eigen formatieteam.
Ja, ik heb dat vroeger natuurlijk ook al gevolgd met de Partij van de Arbeid, die elkaar voortdurend messen in de rug stak enzovoort. En ik zie dat de VVD daar inmiddels ook goed in geworden is.
Dus ja, maar je bent een oude grap van de Partij van de Arbeid. Die houden wel van de mensheid, maar niet van mensen.
Oh,
dat is een oude grapje.
Laten we dat maar een grapje.
Dat is een grapje.
Ja, een grapje. Nou, ik denk dat we even stoom moeten afblazen met het
quizje.
Het quizje. Het quizje gaat over de straatnaam en gaat natuurlijk ook over jouw kennis van Den Haag.
Oh jee.
We hebben het over het Binnenhof. Ja, nee, kijk.
Het ging zo leuk.
Je bent een kind van Benoordenhout, maar je kent de hele stad toch wel, neem ik aan.
Ja, wel redelijk goed.
Is dat pas toen je in functie kwam of daarvoor al?
Nee, daarvoor joh. Je komt natuurlijk als jongetje, speelt overal Den Haag en muziekles.
Ik ben door voetballen enzovoort. Overal. Ja, dat soort dingen kom je dan overal.
Ja.
We zoeken een Haagse straat die bijna letterlijk een synoniem is van Binnenhof. Het is alleen meervoud. En het is in de richting van Loosduin. Nou, ik zou het heel knap vinden als je het zou weten.
Nog één keer de vraag.
Nou,
de Haagse straat.
Die een synoniem, bijna een synoniem is van Binnenhof. Ja. Caroline is er ook niet. Dus dat,
Caroline? Nee, dat zou ik echt niet weten.
Dat zijn de binnentuinen.
Ja, maar dat is...
Die ken je wel.
Ja,
dat is een tuinenbuurt, is dat zo.
Klopt, maar dat zit richting Loosduin inderdaad.
Ja.
Grappig, binnentuinen. Ja,
ik dacht, ik moet hem even helpen. Ja. Vind ik altijd leuk, kan ik later nog zeggen.
Helpen, je hebt gewoon het antwoord gegeven.
Ja, ik heb het antwoord gegeven.
Ik heb geen idee gehad hoor. Had ik geraden.
We naderen het einde van het gesprek, hoezeer me dat ook verdriet. Want het is heel interessant en er valt een hoop te bespreken. Als twee Haagse jongens natuurlijk, eigenlijk, in feite. Ik stel altijd aan mensen de vraag van deze plek, een bijzondere plek. Nou, hoe lang je hier nog blijft is ongewis, maar daar zit een einddatum aan. Maar hoe zit dat met Den Haag? Kan jij je voorstellen dat je ooit in een andere stad gaat wonen?
Nee. Je hebt misschien gehoord, ik heb iets onhandigs gedaan bij Ron Vrees, iets gezegd over de naam.
Ja, daar zat ik naast.
Dus
dat
je, weet
ja, ja. Je zegt altijd leuke dingen voor Den Haag FM. Dus,
ja, dat was een heel spannend interview. Het ging over iets met de campagne en dat moest goed gaan. Je wil dan geen fouten maken.
Ja.
En dat was allemaal goed gegaan. En toen begon Ron de laatste 5 minuten wat ik hierna ging doen.
Ja.
Een beetje te vrij zitten babbelen. Nou, ik heb wat ik daar zei klopte, maar had ik niet moeten doen.
Nou, eerlijkheid is toch ook mooi.
Maar goed, stel dat dat zou gebeuren, is dat Brussel. Ja, dan zou je de weekenden gewoon hier kunnen zijn.
Natuurlijk. Ja.
Ik zou niet uit Den Haag weg willen.
Nee. En ook niet voor andere functies of...
Nee, weet je, wat ik daar ook uitleg, dat zou dan nog iets in de politiek kunnen zijn. Verder is er niks. En dan, anders ga ik het onderwijs in. Met wat oude collega's misschien helpen wijken op te knappen.
Ja.
Maar dat kun je ook allemaal uit Den Haag doen. En het onderwijs zou ik ook in Den Haag doen. Ik zit hier in de Zusterstraat natuurlijk.
En dan is er ook nog iets anders. Ik memoreerde het al aan het begin. Jan van Zanen, daar zijn we allemaal blij mee natuurlijk.
Zeer, hij doet het erg goed. Hij is ook een geboren burgemeester.
Hij is zeker in festiviteit is hij een goede burgemeester.
Ja, maar toch ook laatst die kwestie in Kijkduin, weet je wel, met het hotel.
Ja.
Vond ik ook dat hij dat gewoon heel goed aanpakte. Dus heel rustig en uitlegde hoe het zat.
Hij heeft flink kunnen oefenen in Utrecht. In het
geval. Ja.
Maar ook dat is op een gegeven moment. Zou hij ermee kunnen ophouden? Is dat niet wat?
Burgemeester weet ik niet of ik daar nog geschikt voor ben. Want ik ben niet zo formeel. Je moet wel af en toe ook wat deftige dingen doen. En veel protocol.
Je kan het toch op je eigen manier doen?
Ja, maar dan wordt het wel heel haast, denk ik. Dan wordt het meer nachtburgemeester dan burgemeester.
Nachtburgemeester. Mark Rutte wordt nachtburgemeester.
Ik weet niet of dat gaat werken.
Liever nachtburgemeester dan echt.
Maar ik heb wel eens gezegd, het lijkt me wel leuk om eens een paar maanden waar te nemen. Maar het lastige van burgemeester van een grote stad is de openbare veiligheid. Openbare orde, dat is echt ingewikkeld. En daar moet je ook al ervaring in hebben. Hoe ga je nou met politie om en met wedstrijden bijvoorbeeld, risicowedstrijden.
Niet voor niks ADO natuurlijk.
Daar heb ik natuurlijk helemaal geen ervaring mee.
En ook zeg maar de openbare veiligheid. Dat geldt ook een beetje voor de gemeenteraad. Hè? Want daar kan het ook behoorden. Volg je dat een beetje?
Ja. Want ik kijk wel eens naar die uitzendingen. En ik vind dat Jan dat goed voorzit. Met humor en ook relativering. Maar neem dan bijvoorbeeld wel of geen vreugdevuur op het strand. Ik zou echt niet weten hoe je dat nou besluiten moet. Dat lijkt me zo ingewikkeld om daar keuzes in te maken.
En waarom is het dan makkelijker in de huidige functie die je nu hebt?
Ja, is ook ervaring, weet je. En een burgemeester van een grote stad is het vaak eerder in een kleinere stad geweest. Dus dan bouw je die ervaring op met die openbare orde en veiligheid. In mijn baan is dat natuurlijk veel abstracter. Ja, iets actionaal.
Je staat er iets verder vanaf, wou je zeggen.
Ja, maar wat dat hele praktische, hoe hou je een stad veilig? Die ervaring heb ik natuurlijk helemaal niet.
Ja, en dan ook nog eens Den Haag.
Ja.
Het wordt oud en nieuw. Dat is
maar zo'n leuke stad.
Maar met oud en nieuw dan veranderen wij in een oorlogsgebied. Dat is bekend, hè, natuurlijk.
Ja, maar dat vind ik zo zonde altijd dat gebeurt. Omdat je weet gewoon mensen bij de ambulance werken, brandweer, politie. En laten we nou ook voor zorgen dat die een beetje een leuke avond hebben.
Ja.
En dat ze niet dat we het netjes houden. En dat ook ouders een beetje op hun kinderen letten. Ja. Hoe moeilijk kan het nou zijn?
Nou, en we hebben kerst. Hè? Als dit wordt uitgezonden. Dan is het ongeveer kerst. Zijn er nog wat kerstgedachten? Haagse kerstgedachten, algemene kerstgedachten?
Ja, voor mij de belangrijkste is altijd van heb het goed en alles. En met familie en vrienden. Maar er zijn ook wel mensen die soms eenzaam zijn of die het wat minder hebben. Dus let er ook een beetje op.
Ja.
Dus het kan geen kwaad. Dus als we leven ook een beetje op de mensen om ons heen letten.
Dat vind ik hele mooie stichtelijke woorden om mee af te sluiten.
En met de kerst
al en ik vind het heel leuk dat we hier waren in het torentje.
Leuk dat je er bent.
Man. En het torentje en het Binnenhof. Ja, het is eigenlijk de bekroning van onze serie. Als het goed is, dan komt er over een paar maanden een nieuwe serie. Waar we het gaan hebben over Den Haag in 2050.
Ah,
dat is het idee.
Wat een zwaar onderwerp.
Ja, nee, maar dat is heel leuk. Want je moet de toekomst leren. Ja, van het verleden kan je ook weer de toekomst leren kennen.
Je kan het zelf maken dan.
Dus, en waarschijnlijk komen we dan wel weer een keertje langs. Dat kan toch, hè, voor deel 2 van het gesprek.
2050. toch?
Nou, dat heeft wat denk
al,
je?
Nou, het heeft nu al 800 jaar overleefd, dus dat zal wel lukken.
Het zal toch wel lukken, ja. Het ziet er nog solide uit.
Vind ik wel.
Ik wil je enorm bedanken. Stichting Luizende Pels bedanken. Theo, heel erg bedankt.
Ja.
Nou, de mensen hier, jouw staf, die dit mogelijk hebben gemaakt. En, heb ik je al bedankt? Nou, dan nog een keertje. Ga zo voort met de goede werken. En
wij met de nieuwe serie.
Ja, zeker. En nou, wij koesteren het Binnenhof als een echte Haagse plek. Zoals er meer zijn. Let op.
Groothertog in de Laan, Paul Krugerplein.
De boulevard, de Leijweg.
Papa verhoogd voor had,
waar de kazerne staat dichtbij legt.
Pomonaplein en Schuddegeest.
De poten, alle twee.
Oranjeplein, Doublehetstraat.
Ik ken je wel.
De Schipstraat, wijs je maar mee.
Naar Duba, Duba, Duba.
Ik ken wel duizend Haagse straten. Het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reis die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag. Sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Haag? Wat is er mooier?